Morgen barst in Huis de Pinto een festivalweek los. Van 22 tot 31 maart viert dit bijzondere huis aan de Sint-Antonie-Breestraat namelijk zijn 5-jarig bestaan als literair en cultureel centrum. Tijdens deze week kun je er terecht voor een feestelijke staalkaart van het maandelijkse programma. We bespreken met de voorzitter van Pinto Plenair, Hans van Lent, over de onstuimige geschiedenis van het pand, over de ontwikkeling in de afgelopen 5 jaar en natuurlijk over de feestelijke festivalweek. Welkom in de studio, Hans. 5 jaar Huis de Pinto, is het niet eigenlijk 405 jaar Huis de Pinto?
Ik moet zeggen, Huis de Pinto is het geweest van 1651 tot 1756.
Mm-hmm.
Want toen leefden dus verschillende generaties van de familie de Pinto in dat huis.
Ja, ik weet inmiddels dat je historicus bent, ja. Dus je kunt ons vast wel iets vertellen over die beginperiode.
Ja, nee, de beginperiode ligt inderdaad natuurlijk vrij ver terug. Het heeft te maken met de uitbreiding van de stad aan het eind van de 16e eeuw, begin 17e eeuw. Toen is de zogenaamde tweede uitleg, is dus vanaf de Waag, wat de stadspoort was, is de stad in oostelijke en zuidoostelijke richting uitgebouwd. Toen is dus de Antonie-Breestraat ontstaan en toen kon daar dus ook gebouwd worden, zijn daar kavels verkocht.
Mm-hmm.
En de eerste eigenaar van de plek waar nu het Pintohuis staat, was een zekere Jan Jans Karel. En dat was notabene een Vlaming die uit Vlaanderen gevlucht was als protestant naar Amsterdam. En die heeft daar kavels gekocht en die heeft het huis laten bouwen.
Mm-hmm.
In 1605, 1606. En in 1651 kwam de familie de Pinto, oorspronkelijk dus uit Portugal en via Antwerpen, Rotterdam naar Amsterdam gekomen. Die hebben het overgenomen. En zoals het er nu uitziet, het Huis de Pinto, met die mooie gevel, die soort klassicistische gevel, dat dateert van 1686. Want toen is het dus door een van de familieleden Pinto tot een soort hof verbouwd.
Ja, ik las dat het een enorm gefortuneerde familie was. Dat er zelfs sprake was van een met goud beklede kamer.
Ja, dat zijn notities van mensen die daar binnen zijn geweest. En dat heeft er ook overigens helaas wel toegeleid dat in 1696, toen er een groot oproer was, het aansprekersoproer in Amsterdam, dat de meute ook, behalve huizen van de burgemeester en de schout, ook het Huis de Pinto hebben geplunderd. En dat de schutterij eraan te pas moest komen om de mensen eruit te jagen. En dat daar ook doden bij zijn gevallen. En ook een aantal van deze oproerlingen op de Volenwijk, aan de overkant van het IJ, zijn opgehangen tot de dood erop volgde. Ja.
Wat was de aanleiding tot deze oproer?
Nou, een aansprekersoproer. Aansprekers, dat waren mensen die dus verantwoordelijk waren voor de begrafenissen. En het verhaal was dat het was een crisistijd, hè, dus de tarieven, de stad die zou de tarieven gaan verhogen op het begraven. En die aansprekers die waren daar niet van gediend. Dus die begonnen rumoer te maken op de Dam, schijnt. En die begonnen dus te roepen om, dit kan toch niet. En we nemen dit niet, we pikken het niet. Een bekend geluid natuurlijk. dat was in de vroegmoderne tijd. Waren er dus niet demonstraties of politieke acties. Dat bestond nog niet. Maar mensen gingen gewoon de autoriteiten te lijf en plunderen en alles in de gracht gooien en meenemen en dat soort zaken. Dus dat is toen, dat was een teken natuurlijk, dat het Huis de Pinto een reputatie had, dat er het goud aan de muren zat, hè, en dat daar dus geplunderd kon worden.
Ja, maar die particulieren waren niet degene die de tarieven
nee,
wilden verhogen.
Nee, maar ja, dat als de meute eenmaal in beweging is en als iemand roept van we gaan naar de Jood, hè, want dat was het ook nog, is dat gebeurd? Daar zijn getuigenissen van. Dat is echt daar zijn getuigenissen van dat soort geluiden ook geroepen werden.
Oh, hoe rustig verlopen dan nu de demonstraties?
Ja, in feite wel. Dat is toch de modernisering van de 19e en 20e eeuw natuurlijk.
De beschaving.
Geweest. Ja, in zekere zin ook. De beschaving, het beschavingsoffensief. Ja.
In circa 1970, tot die tijd was het huis in particuliere handen. Daarna is het aangekocht door de gemeente.
Ja.
Kun je vertellen waarom dat gebeurd is en wat er toen?
Het is eigenlijk al wat eerder aangekocht door de gemeente. Want het was namelijk een gebied, hè, de oude Jodenbuurt natuurlijk. Een deel van de oude Jodenbuurt, de overloop in de richting van de Nieuwmarkt. Waar dus heel veel huizen verwoest waren in de oorlog. Waar mensen waren weggevoerd eerst en vervolgens huizen, hè, zeker in de hongerwinter, alle balken eruit gehaald, de kozijnen eruit gehaald. En dus een wijk in verval. En de gemeente die wilde daar dus dan tegelijkertijd met dat idee van dat wordt toch nooit meer wat daar. Eigenlijk de modernisering van het centrum doorvoeren. Waar de Eitunnel een deel van uitmaakt, maar ook verkeerswegen die gepland waren, die gedeeltelijk ook uitgevoerd zijn, zoals de Weesperstraat en de Wieboudstraat. En die dan zouden doorgetrokken worden, zelfs tot aan het Centraal Station.
Ja.
Dus er waren, dat heet het zogenaamde wederopbouwplan 1953. Maar dat was dus in eerste instantie vooral afbraak en daarna dus dan wel wederopbouw, maar op een hele andere manier.
Ja.
En de gemeente had dus dat monument ook in handen. Hè, wat toch al een bedrijfspand was geworden met een vrij laag allooi. Hè, waar niet veel meer van over was. En de laatste die erin gezeten heeft, dat was een aannemer. En die is er dus in 1970 dan, is dat contract beëindigd. En toen wilden ze dus eigenlijk het monument of slopen of verplaatsen. En dat is natuurlijk het moment geweest dat die Geurt Brinkgreven van Heemschut, die ook de stichter is van de Vrienden van de Amsterdamse Binnenstad, dat die dus een initiatief heeft ontplooit. Niet zijn eerste initiatief, maar een heel gericht initiatief om dat Huis de Pinto te redden. Een stichting opgericht en geld verzameld. En dat is dus uiteindelijk in 1974 kon de aannemer erin, omdat de gemeente in 1972 had besloten op aansturing van de gemeenteraad dat die Breerweg er niet zou komen. Dat er dus gewoon een weg zou komen, een nieuwe weg. En met huizen erlangs. En toen is er nog wat gekibbel geweest over hoe breed die weg nou moest worden. Maar uiteindelijk, 74, 75, is het Pintohuis dus heel diepgaand gerestaureerd. Mm-hmm. En zo ziet het er eigenlijk nu op dit moment uit.
Ja, en ook gered uit de klauwen van de metrolijn, toch?
Dat wil zeggen, de metro liep er natuurlijk toch niet precies onder, maar wel daarvoor. Hè? Dus zo tussen de Zuiderkerk en het Pintohuis loopt die metrolijn zo schuin onder de Antonie Breestraat door.
Maar hij heeft geen schade toegebracht?
Nee. Maar goed, het hele Pintohuis is met de Waalpalen, wat toen nog vrij nieuw was, opnieuw gefundeerd.
Okay.
Dus het is heel grondig aangepakt door deze Brinkgreven.
Alweer 100 jaar mee.
Nou ja, dat hopen we,
En toen is het bibliotheek geworden?
Ja, dat is ook mooi. Hè? Dus moest een bestemming gezocht worden natuurlijk voor zo'n monument. En ja, wat moet je ermee doen? En uiteindelijk was dus de OBA, hè, de bibliotheek, wilde daar graag een pand vestigen. En dat is natuurlijk ook, dat heeft enorm veel indruk gemaakt op de buurt. Hè, waar natuurlijk toch, Brinkgreven werd ook natuurlijk wel, zei het dan soms, een beetje op een omweg gesteund door de krakers. Want de krakers die in de Nieuwmarktbuurt zaten, die huizen die leeg stonden en die gekraakt werden in de jaren 70, daar wilde men natuurlijk ook niet van dat hele plan van metro en brede weg. En het was dus prachtig dat uiteindelijk door de stichting ervoor gezorgd is dat daar een openbare bibliotheek kwam.
Ja.
En dat heeft ook een beetje, dat is ook een beetje de verbinding natuurlijk tussen het Pintohuis nu als cultureel literair centrum en zoals het was, die bibliotheek. En die bibliotheek kwam natuurlijk in problemen, omdat er in 2007 die hele grote nieuwe vestiging naast het station neergezet is. Hè?
Toen nog 7 jaar weten vol te
toch
houden.
Nog, ja,
dankzij de buurtbewoners.
De biep moet blijven, precies. Nou ja, dat waren eigenlijk dezelfde mensen die daar dus in de jaren 70 kraakten.
En raken niet kinderen hadden.
En dat was, die bibliotheek had ook een hele leuke kinderafdeling. En ook een hele leuke bibliothecarissen. Dus iedereen die voelde zich daar erg thuis. Dus vandaar dat dat ook makkelijk kon overgaan in actie.
Ja.
Ja.
En sinds 2014?
Ja.
Dat is vijf jaar geleden. Ja. Dus dat is vrij snel heropend.
28 maart zijn we dus opengegaan. Ja.
En vertel, wat is er nu te beleven in het literair en culturele centrum?
Veel, ja. Het is een beetje tweeledig. Want overdag is het eigenlijk een ontmoetingscentrum voor de buurt.
Ja.
En hebben we kranten en tijdschriften. En kun je koffie drinken en lezen en boeken ruilen. Want we hebben een ruilbibliotheek van zo'n 1000 boeken. Hè, zo'n 1500 boeken. En een boek meenemen. En dan moet je een boek brengen. En dan mag je een boek meenemen.
Ah, wel goed voor zorgen, neem ik aan dan.
Goed voor zorgen. Maar desnoods mag je het ook houden. Want we hebben niet een administratie. We zijn niet een echte bibliotheek. Dus het is een kwestie van, als je er verliefd op wordt op dat boek, dan mag je het ook houden.
Oh, dat klinkt heel sympathiek.
Ja, maar dat komt omdat we ook steeds weer nieuwe boeken aangebracht kregen.
Er is zelfs sprake van een stop, las ik nu.
Soms. Want dan zijn we toch echt wel weer weer vol, hè, want we kunnen maar blijven aannemen. Ja, ja. Dan gaat het precies hetzelfde. Ja. Zo gaat het bij ons dus ook zo
vanuit
vaak.
De ramsafdeling van Scheltema, waar ze ook binnen
staan. Je krijgt er niks voor. Nee. Hier hopen mensen denk ik nog wat te krijgen. Denk ik. Maar goed, ik weet het niet.
Liefde krijg je daarvoor.
Ja. Oké. Okay. Maar goed, dat doen we dus. Die ruilbibliotheek en die ontmoetingsruimte. En dan 's avonds vooral en het weekend is dus muziek. Is er, zijn er schrijvers? Zijn er gedichten? Worden er gedichten voorgelezen? Ook experimentele voorstellingen. Er is ook film. En proberen we dus een soort cultureel literair programma, wat wel veel met taal ook wel een beetje talig, omdat het idee is van die traditie van die bibliotheek toch wel voortzetten.
Schatplichtig
aan de OBA. Ja.
En het jaarverslag meldt 20.000 bezoekers afgelopen jaar.
Ja.
Is dat, hadden jullie verwachtingen daaromtrent?
Nou, dat loopt wel zo door. Vooral ook natuurlijk omdat we ook, grappig genoeg, heel veel toeristen binnenkrijgen. Want eerst was het Pintohuis volkomen onbekend. Maar we zijn in de loop van de tijd in alle mogelijke reisgidsjes in het Engels, Frans en Duits terechtgekomen.
Ja.
En een heel veel aanloop is er dus alsmaar van toeristen die ook nieuwsgierig zijn en dan toch even binnenlopen. En ja, die tellen we dan allemaal mee, want dat zijn dan toch bezoekers. En zo loopt dat getal eigenlijk steeds hoger op.
Ja, dus het Pintohuis is wereldwijd bekend.
Ja, dat is langzamerhand. Ja. Nog afgezien van het feit dat er af en toe ook mensen komen uit Brazilië of Israël of Verenigde Staten die ook Pinto heten.
Oh ja.
En die vinden het ook allemaal prachtig.
Ja, mooi.
Ja.
En de festivalweek gaat morgen van start.
Ja.
Kun je wat hoogtepunten benoemen?
Ja, nou ja, het is eigenlijk heel breed. Hè? Afgezien van het feit dat er dus een mooie 5 bij ons op de muur hangt. want er is dus ook steeds, elke maand is er een kunstwerk. Of zijn er kunstwerken te zien in Huis de Pinto die ook iets met taal te maken hebben. Maar er is dus eigenlijk al onze programma's. Hè? Zowel dus de geschiedenisprogramma's, Sprekend Mokum, als de literaire programma's, de Salon. Maar ook de jazz, hè, Pintotonics is er. En de zondagmiddagmatinee met muziek. En de zondagochtend koffieconcert. Ja, eigenlijk alles wat we doen, film ook. Alles, het is een soort staalkaart wat we ook al schrijven van alle genres die we eigenlijk normaliter in een maand voorbij laten komen. Komen nou allemaal in diezelfde week in één keer voorbij.
Van 's ochtends tot 's avonds, van jong tot oud.
Ja, nou ja, vooral 's avonds. Want
vooral
overdag 's avonds. Is het weer gewoon koffie drinken en lezen en praten. Ja.
Dat blijft gebeuren.
Dat blijft ook, ja.
En ik las over de Pinto Young Musicians Award.
Nou, dat is ook nieuw. Ja, ik zit,
je klinkt zelf nog wat verbaasd.
Ik kan niet alles weten. Nee, kijk, je hebt een programmaraad. Die gaan dus vooral over die programma's. Want we hebben een soort, dat moet ik ook niet vergeten. We zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers.
Ja.
We zijn met zo'n 75 vrijwilligers. En dat zijn teams die dus allemaal hun eigen dingen doen. En dan is er dus een geheimzinnig netwerk, waardoor toch allemaal we op één lijn blijven.
Ja.
En elkaar niet in de wielen rijden. Maar dat is wel heel bijzonder. Dus die teams die werken zoveel mogelijk samen, maar doen ook hun eigen dingen. En die met name die programmaraad, die zit dan natuurlijk vooral te plussen van hoe krijgen we weer een mooi programma. En dat is dus deze keer ook nog weer extra. Hè? Dat is een lustrumcommissie natuurlijk, om ook een beetje de zaak in de gaten te houden. Maar de programmaraad verzint dan toch die concerten en al die optredens. Ja. Ja.
Nou, zo te lezen is dat gelukt, het samenstellen van een gevarieerd en aantrekkelijk programma.
Ja.
We gaan zo nog een klein stukje muziek luisteren van Vernon Chatelain, die ook bij jullie komt optreden. Mm-hmm. En voor die tijd, hoe komen mensen aan kaartjes? Hoe kunnen ze naar voren?
Nou, ik zou willen zeggen de laatste kaarten.
Hè? Laatste kaarten.
Ja, want het is maar een klein theater natuurlijk. Hè? We hebben maar 40 mensen met een kleine marge kunnen we maar herbergen. Je kunt bellen naar het Pintohuis. Dat is de beste weg. Ja, de website, telefoonnummer staat er. Ja.
Goed. Dankjewel Hans van Lent voor dit interview en fijne feestweek gewenst.
Dankjewel.